Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 15, waar we verleden week niet mee klaargekomen waren. En ik lees u daaruit voor nog eens het 11e vers, 12. Handelingen 12, en daarvan het 11e vers, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Tot zover. Een deel van velen. Wij hadden hierboven geschreven harten en handen. En wij zijn gekomen zo tot en met vers 5. We hebben gehoord, die handen, dat hart van Herodes, vervuld met eerzucht. En daar offert hij anderen aan op. Jacobus is gedood. Er zal voor hem ook ongetwijfeld gebed zijn geweest. Maar zijn tijd was gekomen. En dan gaat het ook door. We lezen verder heel weinig. We hebben nog even bij stilgestaan, waarom niet? En dan slaat hij vanuit de boosheid van zijn hart zijn handen als een roofdier aan de gemeente. Hij ziet dat het volk er behagen in heeft. De stemming is omgedraaid bij het volk. En dan denkt hij: ik zit op het goede spoor om mijn naam, mijn persoon, nog meer in eer te doen stijgen bij het volk. En dan sluit hij Petrus op. We hebben gehoord dat in die situatie, in die gemeente, is Petrus, je kunt niet zeggen van, nou ja, geestelijk gezien, hij is de spil, hij is ook maar een instrument. Maar wij weten dat hij in die eerste gemeente een voorname plaats innam. En dat de Heere ook die belijdenis die Petrus had mogen doen, dat de Heere die belijdenis tot een grondslag zou maken, tot een rotssteen voor de ganse kerk. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. We hebben Petrus ook gehoord in zijn redenvoering, zijn prediking tot de scharen. En nou is hij gevangen. En we hebben gehoord hoe bedroefd de harten zijn geweest. Maar dan zijn er ook de handen die zich uitstrekken naar de hemel. Niet om te doden zoals bij Herodes. Maar om als het ware de taal te zijn van het hart. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Zo werd er een beroep gedaan op het hemelse hof. Gaat dat nou altijd gepaard met het geloof dat God helpt? Ja, het geloof dat God helpt, dat is een gave van God. Maar het gebeurt niet zoveel dat de Heere God in de dadelijkheid persoonlijk dat geloof geeft dat hij jou of mij er doorheen eruit zal helpen uit de gevangenis. Dat is ook een aparte gave. Dat is je zou zeggen, een aparte openbaring haast. Want in doorsnee wordt het gebed toch getekend door uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat neemt niet weg dat we er toch niet gering over moeten denken, al doet de Heere het niet om het gebed, dat hij op het gebed wonderen doet op wonderen horen. En dat Jacobus ook daarvan spreekt, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij deed een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet. Wel 2 jaar en 6 maanden. En hij deed wederom een gebed en de Heere gaf regen. Op hun noodgeschrei deed ik grote wonderen. Daarom is het zo begeerenswaardig. Om met de discipelen altijd maar weer opnieuw te vragen. Leer ons bidden. En verwachten. Want als er één ding is waarin onze armoede tevoorschijn komt. Dan is het juist in het gebed. Daar bedoel ik niet mee dat we niet allemaal een of ander gebedje opzeggen. Voor het eten, na het eten. Of als we naar bed gaan of opstaan. Zacht of hardop. Of een formuliergebed. Maar ik bedoel zo te vragen. Vanuit die innerlijke wetenschap. Gij hoort hem die uw heil verwachtte. O hoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Dat is een grote genade. Doorgaans gelooft de mens zelf niet waar hij om vraagt. Gelooft hij niet? Hij zou zijn eigen ongeluk schrikken als de Heer het deed. Zo ver is hij er vandaan. Maar om nou te geloven dat die God hoort en verhoort, dat is een grote genade. Dat doet de Heer, want hij heeft verworven de geest der genade en der gebeden. Maar het is niet iets van onszelf. Iemand zei tegen me, die had over dat gesproken met dat hij zo'n rijk gebedsleven had. En ik zat een beetje mistroostig te kijken. Toen zegt hij tegen me, je hebt toch ook wel een gebedsleven? Ik zeg, nee, dat heb ik niet. Wat? Ik zeg, nee. Ik heb geen kamertje op het oosten, of wat dan ook, om, nee. Als er iets is waarvoor ik me behoor te schamen voor het aangezicht van de Heere, dan is het gebed. Ja. Ja, dat is net als die man waar ik wel eens van verteld heb. Die in de weg van overtuiging, een moeilijke weg. Want hij had alles verlaten. Het woord. Dierbare evangelie. En door een vrouw kwam die buiten de kerk tenslotte. Ja, dat neemt de schuld niet weg, maar dat gaat dan in die verbintenissen vaak zo. Dat de een de ander meetrekt. En alles ging aan de kant. De Bijbel. Weg. En een jongen die altijd in de kerk op de catechisatie, waar een omstander van zei, dat is een jongen die de Heere vreest. En toen was alles voorbij. Zo leek het. Maar op zekere dag komt daar als een donderslag uit een heldere hemel een woord in zijn ziel. Het is onmogelijk dat degene die eens verlicht zijn en het goede woord Gods gesmaakt hebben, de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, het is onmogelijk dat de zulke vernieuwd worden. En was hij. En hij raakt in de wanhoop. En zijn vlees verteerde. En tenslotte was hij zo ver. Dat hij nam een besluit. Hij was verloren. verdoemd. Niks meer aan te doen. De zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Om er een einde aan te maken. Toen was hij al zo zwak dat hij de trap in Rotterdam, etagewoning, opkroop. En hij was onderaan die trap. En opeens werd er innerlijk tegen hem gezegd: je hebt een Bijbel. Het lijkt wel iets op Augustinus, die woorden, een stem. Neem en lees. Toen stond hij te dralen bij de deur. Een Bijbel, ja, dat had hij wel. Zou hij dan nog één keer gaan? En toen kroop hij de trap op. Twee trappen totdat hij op de zolder was. En toen zoeken. In een oude kist, daar kwam hij tevoorschijn met de schimmel erop. Was daar een beetje nattig. En dat die pijl, die trof hem al diep in zijn hart. Hij begon bitter te wenen. En met zijn tranen veegde hij de schimmel af, maar hij durfde er niet in te kijken. Maar die innerlijke stem drong open. Lezen. En hij sloeg open en hij las. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En toen brak de strik. Hij is teruggebracht. Maar het was een type van de man. Na die tijd bleef hij altijd zo'n zenuwtrekje houden in zijn gezicht. Maar kijk, hij was zo, ja, zo eerlijk. En soms misschien een beetje te grof in zijn mond. Maar die man had nou geen godsdienst meer. Als je met je zwarte pak hier was, de dood, was mijn grootvader een lid, de gemeente van mijn grootvader, dan zegt hij: ja jongen, dat zwarte jasje zou je ook niet helpen hoor. Nee, maar ja, dan had hij zelf, de ene week had hij een lichtgrijs pak aan en dan had hij weer een lichtblauw pakje aan. Zo diep was het, hè. Tot ergernis van andere mensen soms, die konden dat niet begrijpen. Maar toen zat hij op het gezelschap en daar ging het over het godsvertrouwen. En over het bidden. En hij was daar nog maar een enkele keer geweest. Hij had nog weinig of niets gezegd. Maar op een gegeven moment zegt er een van de aanwezigen: meneer, hebt u daar ook kennis aan? Nee, zegt hij. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar meneer, er is toch wel iets. U komt hier toch niet voor niks? Op het gezelschap. Ach, zegt hij, ja. Nou ja, zegt hij, laat ik eens wat zeggen. Ik heb dat niet wat jullie hebben. Ik ben een zenuwachtige man. Hij zei niet hoe dat kwam. Maar daar praatte hij nooit over. Ik ben een zenuwachtige man, zegt hij, en dat betekent ik kan niet slapen. Moet ik van de dokter, voor ik naar bed ga, douchen. En dan, als het niet helpt, dan moet ik een rondje in de buitenlucht gaan lopen. En meestal helpt dat wel. Als dat niet helpt, dan heb ik pilletjes om te slapen. Nou, zegt hij, die zijn zo goed. Zo. Meestal zegt hij dan, dan slaap ik als een blok. Maar hij moet me andere dag weer werken, hij werkt op departement in de haven. Ik moet slapen. Maar zegt hij, het gebeurt wel dat pilletje ook niet helpt. Dan denk ik, nou, laat ik er nog maar één nemen. Het is misschien wel niet goed, maar ik moet slapen. Wij zeggen, dan gebeurt. Hij zegt, maar dan kun je uittellen op de vingers van één hand. Het is me wel eens gebeurd, zegt hij, dat twee pilletjes ook niet hielpen. En opeens, zegt hij, zei ik, ach lieve vader, u weet het toch. Nou helpt niks meer. En u weet dat ik morgen weer werken moet en ik kan morgen niet. Als ik niet een poosje kan slapen. Laat me toch een poosje slapen. En zei hij, en dan deed hij het nog ook. Nee, nou die mensen zaten met zulke ogen. Dat iemand zo weinig vertrouwen had. En een pilletje, en dit, en dat, en zus, en zo. Maar dat zo was die nou eerlijk. Hè? Eerlijk. Kijk, dat kan ik begrijpen. Och, ik weet dat ieder gebed, iedere zucht, die God hoort, die komt van de Heer, hebben wij niet. Daarom zegt een zondaar ook dat er geen zucht mee kan doen, want die heeft er geen. Hij heeft ze niet. Als er iets is, dan schrijft hij dat toe aan de geest der genade en der gebeden. Gode de eer, hij heeft het niet. Daarom als je dat gelooft en je leest dan al die dingen, ja, over dat bidden en je moet erom bidden, je moet volhouden, want de Heer die zal dit en dat, dan begrijpt een zondaar dat allemaal niet. Ach ja, ik weet het ook niet, denk je dan. Misschien zijn er wel van die mensen. Dat zeker wel kunnen, maar ik heb het niet. Daarom, je ziet hier de grote genade. Peter zit in de gevangenis, nou gaan we daar weer verder. Hè? En de gemeente deed een gedurig gebed. Tot God voor hem. Zo is die geest der genade en der gebeden werkzaam. Ja, nog even dit. Misschien zegt er iemand, nou ja, dan hoef je niet meer voor je eten te bidden en te danken, want je bent er ook vaak niet met je hart bij. Dat moet je niet zeggen. Zo moet je niet denken. Nee. Zo goed is de Heilige Geest dat je nog voor je eten mag bidden of danken. Dat leert de Heilige Geest. Die leert het. Maar die doet het dan ook. Die doet het dan ook. Dan moet je niet zeggen, ja, maar dat is maar verstand. Oh, verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar de Heilige Geest, die bidt, zegt hij, met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij wil er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. Nou gaan we een stapje verder, anders blijven we hier hangen. Daar gaat dat gedurige gebed des harten door de Heilige Geest tot God voor hem gegaan. Daar is Herodes niet benauwd voor. Waarom niet? Hij gelooft niet. Hij gelooft het niet. Herodes die denkt zoals Esau dacht. Esau dacht, als de dagen van mijn vaders rouder zijn, dat hij dood is, dan slaat Jacob dood. Dan is het afgelopen. Herodes is ook een zoon van Esau. En we hebben allemaal die verdorven natuur. En Herodes denkt, als het paasfeest voorbij is, die drukte eenmaal. En dan, om opnieuw de zaak een beetje op te peppen, sensatie, eerzucht. Jongen, dat is een man, die maakt korte metten. Wat de fariseeën en de schriftgeleerden niet voor elkaar krijgen, dat levert die hem. Dat is onze man. Nou, na het paasfeest, als alles weer een beetje in zijn gewone proporties terug, dan zal ik dat doen. Dat zal een stunt worden. Dan zal ik mijn rechterstoel laten zetten op het grote plein en ten aanschouwen van al die voorname mannen en gewone mannen zal ik officieel, dat is bij Jacobus blijkbaar niet gebeurd, die is achter elkaar onthoofd, maar dan zal die bij Petrus nou gezien hebben dat het volk het mooi vindt en dat de oversten het mooi vinden, dan zal ik er ook een volksvermaak van maken. Dan zal ik hem officieel in staat van beschuldiging stellen, officieel veroordelen tot de dood. Maar jij hebt ook gehoord, het is zo typisch, het is net in die tijd van de ongehevelde broden. De ongezuurde broden ten tijde van het paasfeest. Lendene om God. Voeten geschoeid, staf in de hand. Het lijkt er helemaal niet op. Want Petrus die zit vastgeklonken tussen die wachten. Vier wachten, elk van vier, 16 man. Allemaal op hun beurt hebben ze natuurlijk wacht gelopen, niet alle 16 tegelijk. Maar er zijn goede maatregelen genomen, want ze hebben wel eens meer wat beleefd. Dat ze allemaal uit de gevangenis op een wonderlijke manier zijn bevrijd. En dat de boodschappers kwamen. Die mannen die jullie in de gevangenis gezet hebben, die apostelen, die staan weer in de tempel te preken. Dat was dan wel niet Herodes, dat was het Sanhedrin. Maar Herodes zal best al die dingen gehoord hebben. Merkwaardige mensen. En die verhalen van Jezus van Nazareth die dood is, waarvan ze zeggen dat hij opgestaan is. Hij neemt het zekere voor het onzekere. Typische. Dat wij dat veel serieuzer nemen. Een mens van zichzelf. Die neemt dat nou hoog op. 16 man. Tegen één. Geketend. Aan weerskant aan een soldaat. Deur op slot. Nou is het hopeloos. Dat neemt de mens serieus. Maar wanneer gelooft hij nou dat God er met eerbied gesproken om lacht? Poosje terug, ik ga er niet om of ik met zo'n man eens ben, maar zo'n een of andere dokter, gelovige man blijkbaar, die dat is alweer een jaar of twee geleden, die schreef dat de mensen niet bang hoeven te zijn dat de wereld door atoombommen zou vergaan, want dat zou God wel doen. En toen zei hij op die tegenwerpingen van, ja, maar als er nou zo'n atoombom afgeschoten wordt. Toen zegt hij, nou, dan stuurt God gewoon een engel of zo, die drukt op die knop en dan komt het ding ineens tot op. Maar worden ze in de lucht al uitgeschakeld? Die dingen. Voordat ze op de grond zijn, is het al gebeurd. Als die man zo werkelijk dat nou gelooft, dan vind ik toch groot. Dat de Heer die dingen net naar de andere kant kan sturen. Zodat ze al hun doel missen en wie weet waar naartoe verdwijnen. Ja, nou, Herodes die is daar niet zo benauwd voor. Maar een zondaar is daar wel benauwd voor. Ja. Ik weet zeker. Vraag jij je dat nou eens af. Als je nou zou weten dat iemand die de Heer vreest jou vanavond aan zou klagen in de hemel om wat jij hem gedaan hebt, zou je dan rust hebben? Nee, zou je geen rust van hebben. Als je de Heere vreest niet, dan zou je geen rust hebben. Je zou er op staande voet naartoe gaan, denk ik, en zeggen, ach broeder, vergeef. Vergeef me alsjeblieft. Kijk, daarmee verraai je dat je wel degelijk toch gelooft. God, de Heere, die regeert. En daar kun je gerust bang voor wezen. Als je die tegen hebt, Nou, er is niet tegen te vechten. Er is geen geweer in die strijd. Nou, Lucas verplaatst ons zo duidelijk in de situatie. Het plan is klaar. Laten we zeggen, morgen zal het beginnen. Paasdagen gaat voorbij. Maar in diezelfde nacht slaapt Petrus tussen twee krijgsknechten. Hé, dat is mooi. Hij slaapt. Hij weet toch dat zijn broer Jacobus, zijn broeder, naar de geest, dat hij onthoofd is. En dat hem hetzelfde lot te wachten staat. Ja. Maar als de Heer nou rust geeft. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heeren. Als de Heer dat nou geeft. De Heer kan zo maken in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Tuurlijk, je kan het lichamelijk vreselijk benauwd hebben dat je niet veel rust hebt. Maar dan kan de Heer nog de geest rust geven. Hij slaapt gerust, van zeer trouw bewust. Dat is mooi hoor. Dat is iets om jaloers op te zijn. Om zo te beseffen, in zijn hoede ben ik wel geborgen. Hij slaapt tussen twee krijgsknechten, twee ketenen, aan iedere kant vastgeklonken, de wachters voor de deur. Lucas verhaalt het allemaal tot in bijzonderheden, opdat wij des te meer zouden beseffen wat hier eigenlijk gebeurt. En dan opeens, daar is niet op gerekend, en ziet, een engel des Heeren stond daar. Hoe komt die binnen? Die gaat overal dwars doorheen, een engel. Een engel die heeft geen deur nodig, wij wel, wij zijn mensen, wij zijn geen geesten. Wij zijn mensen met vlees en botten. Maar een engel, die komt zo binnen. Des Heeren engels schaart een onverwimbere legermacht. Rondom degene die hem vrezen. En ziet, het is alsof opeens het licht doorbreekt. Gevangenis, bewaard, gemeente die bidt. Maar Herodes heeft zijn plan klaar. Het gaat gebeuren hoor. Het is nacht. Het is donker. Het is donker. Ketenen. Dubbel geboeid. Het was geen eens gewoonte. Maar zo goed is het gedaan. Wachters voor de deur. En bij de poort. Het is alles wel verzekerd. Maar. Een engel. Wie denkt er niet aan die paasnacht, dat God zijn engel zond? En alle eerstgeborenen werden gedood. In één klap. Wie denkt er niet aan die engel, die 185.000 Assyriërs, die rondom Jeruzalem lagen? Een rapsakee, die stond te snoeven. Laat Hiskia je niet bedriegen. Niemand kan jullie uit mijn hand verlossen. Waar zijn de volken die hun goden hebben aangeroepen? Tegen mij. Waar zijn ze gebleven? Ik heb ze allemaal overwonnen. Luister niet naar me. Maar het goddelijk woord. Toen de brieven binnenkwamen, liep Hiskia benauwd naar de tempel en spreidde ze voor het aangezicht van de Heere. Heere, leest u ze eens. Daar kwam Jesaja. Geen zorgen maken. De dochter van Sion, die belacht u, die bespot u, die schudt het hoofd achter u. Nog geen pijl zal er in de stad geschoten worden. Gij verwoester, je zult verwoest worden. Jij die de steden en de torens geteld hebt, alsof je ze al in je handen hebt. Straks zullen we hier zeggen, waar is de schrijver, waar is de betaalmeester, die de buit kwam innen? Waar is die? Als rook en damp verdwenen. Toen kwam ook een engel. Hoe komt het dat het hier zo goed afloopt? Want die engel komt niet met het zwaard, die komt, lijkt het wel, met de geheimzinnige macht, dat de deuren opengaan vanzelf en noem maar op. Dat komt omdat op de dood van alle eerstgeboren Egyptenaren, daar volgt de dood van vaders enig geboren zoon. Daarom. Daarom zie je nog wel benauwde tijden in de openbaringen van engelen die hun violen uitgieten over de aarde. Maar hier is er geen sprake van. Wordt niemand door een onzichtbare hand neergesabeld? Nee. Want de laatste plaag, de dood. Na 3 uren duisternis voor Egypte 3 dagen. 3 dagen. Die heeft Tibor en Middela voor zijn rekening genomen. Die dood. En daarom gebeurt er hier geen, geschiet er hier geen slachting. Nee. En ziet, een engel des Heeren stond daar een licht scheen in de woning of in die cel. En die engel die port Petrus aan. En slaat hem. Duidelijk om wakker te worden. Sta op, haastig. Haastig. Hij zegt niet lelijk, maar haastig. Weet je wat nou typisch is? Het goddelijke en het menselijke. Maar dan kun je ook zeggen bijvoorbeeld, ja, waarom moet die man dan zijn eigen haasten? Met zo'n engel. Die man, die engel, die kan toch net zo goed zeggen, kalm, 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 niks aan de hand hoor, niks aan de hand. Doe maar rustig aan. Want als er één verkeerd wil, dat zegt hij weer niet. Kijk, het is allemaal bovennatuurlijk, maar het is niet tegennatuurlijk, die engel. Die schept daar opeens niet een situatie zoals in de hemel. Daar zijn geen menselijke factoren meer in die zin. Daar is God alles. Er is geen ziekte, er is geen overlast. Dat is er niet. Maar die engel die komt in die situatie waarin mensen zich nu bevinden. Middelijk. En daarom, die engel, die mag niet doden, die soldaten mag die niet doden. Daar heeft God geen opdracht voor gegeven. Hij moet ze laten. Nou, dan moet er ook haast bij zijn, want elk ogenblik kan er een wakker worden. Laat het zo even stellen. Daar is het wonder niet minder groot om, helemaal niet. Dat is juist een groot wonder. Opschieten, haast. En Petrus, daar vallen ze af, de ketenen van zijn handen. En de engel zegt, gauw, doe je kleed goed aan, doe je schoenen die daar ergens staan, doet ze aan je voeten de schoenzolen, je sandalen. En hij deed, nou je mantel, kom, volg me. En dan gaan ze. En hij weet niet of dat hij nou wakker is. Of dat hij droomt. Hij wist niet dat het waarachtig was. Hij wist niet, is dit nou een soort visioen? Of is het nou werkelijkheid? Ben ik nou echt hier aan de wandel? Of droom ik dat nou? Dan gaan ze door de eerste en de tweede wacht. Deuren gaan vanzelf open. Soldaten merken niets. Dan gaan ze door de ijzeren poort die naar de stad leidt, die ook nog eens een keer vergrendeld is. Vanzelf wordt die geopend. Hij wordt niet als door Simson even uit de voegen getild door de engel en op zijn rug weg. Gaat vanzelf open. Dan gaan ze één straatje ver en dan gaat de engel gauw weg. Is weg. Ver genoeg. Ja, wij zijn altijd weer, wij willen graag te geestelijk zijn. En we zijn niet geestelijk. Wij zouden zeggen, waarom brengt die engel hem nou niet gelijk even thuis? Dan kan daar de deur ook vanzelf even openen. Maar zo redeneren. Zo wordt er niet in het woord van God geredeneerd. Dat is echt die redenatie van mensen die alles precies denken als een legpuzzel in elkaar te kunnen schuiven. Dat klopt allemaal als een bus. Alles klopt. En als er dan zulke soort dingen, ja, kan dat nou eigenlijk? Waarom gaat die engel nou opeens zo gauw weg? Hij is er toch nog niet? Hij moet toch nog een eind lopen en... Ja. Maar dat is nou juist het echte. Het echte. Het kan best zijn dat die engel... Ja, dat is maar een veronderstelling hoor. Petrus, ik moet gauw weg, want ik heb haast. Moet daar en daar naartoe. Het beste. Je weet het niet. Maar dan lees je Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zijde. Nu weet ik waarachtig dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Nu weet ik. Nou weet het zeker. Hij komt tot zichzelf. Dat wil zeggen, zijn denken en voelen wordt weer een eenheid. Soms kan je denken, is dat nou iets in de geest wat ik hoor, of hoor ik het nou gewoon met mijn oren? Soms kun je denken, voel ik dit nou in een droom, of voel ik nou echt iets? Dat tweepuntige, je weet het niet, je staat er als het ware tussenin. Wat is het nou? En als hij dan tot zichzelf komt, dan komt hij weer tot een soort eenheid zijn. Ja, nee, het is toch waarachtig, ik voel de frisse avondwind in mijn gezicht. Ik zie de steentjes van de straat. Ik ben het gewoon. Ja. De veter van mijn schoen. Die zit los. Moet even vast. Zo op die manier, weet je wel. Hij komt tot zichzelf. Nu weet ik waarachtig dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft. En mij verlost heeft. Uit die klauwen van Herodes. En uit die hoop, die verwachting van het volk der Joden. Die niet meer zo vriendelijk gezind zijn ten aanzien van de sekte van Jezus van Nazareth. En die erop belust zijn, op hun ondergang. Even staat hij stil. Even goed denken, even tot jezelf komen. Dat heb je wel eens, hè. Wat moeten we nou doen? Direct gevaar is er niet. Moet ik weg gaan vluchten? Buiten de stad, onderduiken? Of? Nee. Hij gaat naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Die komen we later tegen als een arbeider in de wijngaard, een helper van Paulus en Barnabas. Johannes Marcus, dat bekende huis waar waarschijnlijk de gemeente ook vaak samenkwam, waar het avondmaal gehouden werd door de Heer Jezus en Pascha. Waarschijnlijk enigszins een goede vrouw die haar huis ter beschikking stelde van de gemeente. En Petrus weet daar. Nou, daar zijn ze ook werkelijk. Daar zijn ze nog niet slapende. Want de geest der gebeden, die blijft bidden. Daar gaan ze. Daar zijn velen samen vergaan. Daar gaat hij naartoe. Daar komt hij aan. Hij klopt de voorpoort. Je moet je zo voorstellen. Een soort voorgebouwtje. Poort. Een muurtje. En dan een binnenplaatsje. Groter of kleiner, met een paadje. En dan de deur van het huis. De voorpoort zou je zeggen, die scheidt van de weg. En dan de tuin ligt tussen het huis en de voorpoort in, of pad. Hij klopt op de voorpoort. Duidelijk, hoorbaar. Maar, hij is een mens. En... hij zou ook wel niet te hard tekeer gegaan hebben, want je zit gelijk weer midden in de stad. Stel dat ergens, even op onze manier gepraat, het raam open gaat en iemand zegt, hé, wat is daar aan de hand? Wat gebeurt er? Maar nee, ze horen het. En daar komt Rodé. Wij zouden zeggen, Roosje. Zo mag ik het weergeven. Een slavin. Een dienstmaagd zaten.
oorspronkelijk slavin.
Hé, hey. Ja, maar dat is er ook een. In Christus is geen slaaf of dienstbare. Dat kun je merken. Dat ze er volop bij betrokken is. Dat ze erbij is. De geest wordt uitgestort ook over dienstknechten en dienstmaken. En dan komt ze bij de poort, maar je doet je niet gelijk open. Ze luistert. Wie is daar? Petrus, ik ben hier. En ze wordt toch blij. Blij. Ze doet de deur niet open van blijdschap en emotie. En ze holt terug naar binnen, het paadje over, binnen. En zegt, Petrus staat aan de voorpoort. En nou vraag ik je, waar is nou dat geloof? Wat hebben wij nou van onszelf? Want nou zou je zeggen, ja mensen, er is tot diep in de nacht een voortdurend gebed tot God. Maar reken je er nou ook mee dat hij het doet? Dat moet je toch verwachten. Dat hij een hoorder is en dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Nee, ze geloven het niet. Ze zeiden, je raast. En dat zou je echt hoor, letterlijk weer kunnen geven. Je bent gek. Je bent niet goed bij je hoofd. Je verstand, je hebt geen verstand, je bent helemaal in de war. Maar ze blijft er sterk bij, dat pleit voor Roosje, voor deze dienstmaar. Ze blijft er sterk bij dat het zo is. Nog geloof je niet, ze zeggen. Het is een engel. In die tijd, trouwens, ja, ik zeg niet dat het niet waar is, maar in die tijd geloofden ze dat ieder kind van God een speciale engel had, een beschermengel. Die als het ware als een onzichtbare tegenpool bij je was. Die als het ware jouw gedaante verzinnenbeelden, jouw gedaante vertegenwoordigde. Een beschermengel. Heb je die gehoord? Maar daar horen ze het. Klop, klop, klop. Petrus bleef maar kloppen. Hij kwam wel makkelijker uit de gevangenis dan hier in het huis van de vrienden. Hoe is het toch mogelijk, zou je zeggen? Daar komen ze aan, schuchter. Rode zal wel wat voorop gelopen hebben, Rode. En ze horen hem kloppen, ze horen stem open. En daar zie je hem. En ze ontzetten zich. Is dat toch echt waar? Echt waar? Nou, dat bedoelde ik met vanavond. We zei, toen ik zei, oh, als je er oog voor krijgt, dan schaam je eigen. Dan durf je niet van je gebedsleven te spreken. Van je rijke gebedsleven. Dan zeg ik, het is die lieve heilige geesten, die ondanks mij bidt. En ernstig bidt. Want in plaats dat ze nou rekening er een klein beetje mee hielden, ze zijn er totaal niet op bedacht dat het gebeuren zal. Het gebeurt toch. Daarom, het is toch een hoorder der gebeden, al zijn die bidders nog zulke armzalige mensen van zichzelf. Petrus zegt, stil. Weet je, stil. Misschien zijn ze wel op een juichen gaan zetten, maar ja, de vijand slaapt niet. En dan verhaalt hij wat de Heere gedaan heeft uit de gevangenis enzovoort. Maar hij zegt erbij, nou ga ik weg. Ik wil het jullie niet moeilijk maken. Zeg tegen Jacobus, die is inmiddels bekeerd. Dat was de broeder van de Heere Jezus, een broer. Een andere Jacobus dus. Die niet in hem geloofde. Maar de Heere Jezus is na zijn dood, na zijn opstanding aan hem verschenen. Is inmiddels tot geloof gekomen. Die is er inmiddels al volop bij betrokken. Vertel het tegen Jacobus. Blijkbaar is hij al een man van aanzien in de gemeente. En dan duikt Petrus onder. Hij gaat weg. Nou, dat is ook goed. Als je in de ene stad vervolgen vlucht naar de andere stad. Hij hoeft zijn leven hier niet nodeloos in gevaar te brengen als God het niet wil. En als het dan dag geworden was, inderdaad, dan gaat de zon voor Herodes alweer gelijk onder. Voor de kerk is het dag. En was er geen kleine beroerte onder de krijgsvechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. Wat is dat dan? Hoe is het mogelijk? Daar liggen de ketens, de boeien, alles afgevallen. Herodes hoort het. Een zoekactie wordt opgezet. En hij vindt niets. Het is dag voor de kerk. Zegt de kinderen Israëls, trek vooruit. Daar is de vuurkolom. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. De wachters worden op matje geroepen, rechterlijk ondervraagd. En ze kunnen zich niet verantwoorden. Dan gebood hij dat ze weggeleid zouden worden. Waarschijnlijk. Dat woord weggeleid, dat komt meer voor in het Nieuwe Testament. Om gedood te worden. Om terechtgesteld te worden. Ja, dat is erg. In die tijd moest je leven van de gevangenis dat je ontving met je eigen leven betalen. Dat is toch wat. Tijd geleden in Waddinxveen schiet me opeens te binnen, heb ik gezegd, mensen, weet je wat we maar zullen hopen? Dat ze niet voor niks een week Petrus in het midden hebben gehad. Laten we dat hopen. Dat hij in die tijd verteld heeft van de koning der koningen en de Heere der Heeren. Daar zou ze nog goed geweest mee kunnen zijn. En Herodes vertrekt naar Caesarea. Het is net alsof hij zijn eigen geen houding meer weet te geven. En in Caesarea zijn er een paar grote feesten op komst. Daar wil hij niet ontbreken. Dat speelt ook een rol. Hij vertrekt naar van Judea naar Caesarea. Wonderlijke. Heilig zijn, o God, uw wegen. Geliefde gemeente, de Heer is een hoorder van het gebed. Ik geloof het. Ik weet het ook. Ik denk dat er in de afgelopen dagen ook voor onze zuster in het ziekenhuis gebeden is. Ook in de zin van uw wil geschieden, ook wel. Maar als die zuster in het leven mag blijven, dan mogen we wel zeggen, het zijn Gods goede tierenheden. Hij heeft het gedaan. Hij alleen. Want hij doet wonderen. En als mensen niets meer zien, ziet hij het wel. Amen.